Ik hoop dat jullie mij horen. En wat leuk om jullie allemaal te zien. Van harte welkom bij deze boekpresentatie waar wij super trots op zijn en heel blij mee zijn om aan jullie te presenteren. Het boek is er al een tijdje, maar we dachten toch dat het goed was om het nog eens goed te gaan bespreken. Dus voel je van harte welkom namens de Stichting van de Vrije Maren om deze avond met ons mee te beleven. Wat gaan we doen? Dit boek is tot stand gekomen met tomeloze inzet van velen, waaronder Marleen Oosterhoff en Flut van Giffen. Die wil ik toch speciaal noemen. Die hebben ongelooflijk veel werk verzet om samen met Marieke en alle inspiraties van Marieke te vertalen en te redigeren, om daar dit prachtige boek van te maken. Het is een joekel van een boek, maar er staat ook zoveel moois in. En daar gaan we een kleine voorproeven van doen. Wat gaan we precies doen vanavond? Marleen, die zal zich later ook nog even voorstellen. En die zal zo'n 40 minuten jullie door het boek een beetje meenemen met een PowerPoint. Daarna hebben we even 10 minuten pauze. En daarna zal ik Marieke bevragen nog verder over het boek. Met de vragen die jullie hebben ingestuurd voor 7 maart. Dus dan is er nog weer zo'n 40 minuten vragen. En dan horen jullie ook Marieke nog wat nader uitleggen. Dus voel je verbonden. Je bent al verbonden via de wifi. Maar voel je ook verbonden anderszins. Dus ga er lekker voor zitten. Zorg dat je even met volle aandacht naar het verhaal kan luisteren. En dan wens ik jullie ook heel veel plezier bij. Vanavond worden Ellen van Pelt en Mark van den Broek doen de facilitatie van de Zoom. Als er nou iets is, zet dat dan even in de chat naar hun toe. En dan zorgen zij ervoor dat het helemaal in orde komt. Laten we hopen dat het allemaal, dat de verbinding ook via wifi tot stand blijft. Maar zet ook je eigen wifi even goed open om het goed te kunnen ontvangen. Dan geef ik graag het woord aan Marleen.
Moet ik in het midden gaan zitten? Ik ben Marleen Oosterhoff van der Poel. En ik ben voorzitter.
Het geluid moet je nog.
Op. Ik ben Marleen Oosterhoff van der Poel, voorzitter van Stichting De Vrije Maren sinds 2016 en samensteller van het boek Ziekte als spiegel van de samenleving, wat Marieke en ik vanavond presenteren. Mark, je mag de PowerPoint starten en ik neem jullie mee in het boek. Ik ben ontzettend blij dat er zoveel mensen zijn gekomen en ik vind het heel erg leuk om allerlei collega's te zien of zelfs familieleden, vrienden, vriendinnen en heel veel andere mensen die ik niet ken. Dus ik ben blij verrast met jullie interesse. Dit is de voorkant van het boek. En ik wil jullie aandacht vragen voor de schitterende illustraties van dit boek. Als je goed kijkt, zie je een fietser die tegen de wind in is. En elke illustratie heeft een spiegelbeeld. Als je het boek zou omdraaien, als je het in je hand hebt, dan heb je wind mee. Dus het is echt het leven. Voor de wind en tegen de wind. Even kijken hoe ik de volgende dia nu krijg. Ja. De auteur van het boek is Marieke de Vrij. Wie is Marieke? Een aantal van jullie heeft al gegoogeld en gevonden een heel mooi YouTube filmpje van het Sprekershuis, wat enorm interessant is als je haar wilt leren kennen. Dus van harte aanbevolen. Marieke beschikt over bijzondere, fijnzintuigelijke en heldere gaven en is daardoor in staat de potentie van het collectief en individueel bewustzijn genuanceerd aan te voelen. Dat is een hele mond vol. jullie zullen merken hoe dat straks na de pauze, als je haar hoort, hoe dat in zijn werk gaat. Maar het is een bijzonder talent, waardoor zij vele vakgebieden, onder andere mijn eigen vakgebied, orthopedagogiek en kinder- en jeugdpsychiatrie, enorme heeft geholpen om innovaties te krijgen. Ja, deze moeten nog even blijven staan, mag ik? Zij heeft ook de heel veel wetenschappelijke gebieden een boost gegeven. Want je kunt voorstellen, als je de potentie kan aanvoelen wat er leeft in een bepaald vakgebied, wat de volgende stap is, dat dat enorm behulpzaam is. Want degene die dat de vragen stellen, die kunnen daardoor toch breder gaan waarnemen en in de praktijk toetsen wat dan bij hen past of niet. Ik ben de samensteller van het boek. En wat is dat dan? Wat heb ik gedaan? Marieke, oh, dat moet ik even nog eerder vertellen. Hoe is dat boek tot stand gekomen? Wat is dat gedachtegoed nu in dit boek? In 2013 waren er nogal wat mensen uit de gezondheidszorg die heel graag wat meer wilden weten over de vele ziektes in Nederland die in de top 10 stonden van het RIVM. Ik weet niet of jullie dat weten, maar het RIVM heeft natuurlijk allerlei lijstjes van ziektes die voorkomen. Sommige boven de 65, andere onder de 65, andere chronisch. En er waren heel wat bijeenkomsten gepland in de verwachting dat als je al die ziektes nu onder de loep zou nemen en daarin zou gaan schouwen wat de potenties zijn, dat je dan meer informatie zou krijgen. Dat is natuurlijk ook zo, maar de verbazing was wel groot dat de volksaard bleek een van de belangrijkste zaken te zijn bij de meest voorkomende ziektes. De volksaard van onszelf notabene, die, en dat zal ik straks allemaal uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. De volksaard is dus van belang bij het ontstaan van onze ziektes. Dus dat is de inhoud van het boek. Het gaat over onze volksaard. Dat is ook het nieuwe van het boek. Want er zijn veel boeken geschreven over de psychologische en geestelijke achtergrond van ziektes. Maar over de ziekte in verband met de volksaard is dit het eerste boek. En daar zijn we natuurlijk behoorlijk trots op. Wat doet een samensteller? Ik heb uit al die bijeenkomsten die Marieke daarover heeft gehouden, dat waren er een stuk of 10, heb ik de teksten geselecteerd. Wel de teksten die mij zelf het meest raakten en die ik zelf het meest herkende en die mij zelf het meest uitdaagden. Ja, dat heb je nou eenmaal met de samensteller. Maar daardoor is het toch wel, vind ik zelf, een heel interessant boek geworden. Ik kon het natuurlijk niet alleen, want ik ben niet zo taalgevoelig. Ik kan wel selecteren, maar daarna blijft het toch een redigeerklus over. En u ziet het al op het lijstje, eindredacteur Flut van Giffen. En gelukkig was hij ook antropoloog, een echte wetenschapper. Er staat dus geen miswoord in over de volksaard wat niet antropologisch goed is doordacht. En zo geldt het ook voor een aantal andere medische zaken. We hadden inderdaad, zei Irene al, we hadden heel veel mensen die ons hielpen om de terminologie extra te checken. Op dat het toch in het vooral de reguliere gezondheidszorg hiermee een volgende stap zou kunnen maken. Dat is natuurlijk onze hoop. En de illustrator, daar hebben jullie al even gezien. De naam staat er. En geniet dadelijk in deze PowerPoint van alle mooie illustraties. Dit is het boek. En het boeiende in dit boek is dat ziekte wordt beschouwd als helpend, als een vernuftig systeem dat tijdig aangeeft dat er iets aan verandering toe is in ons leven. De ziekte wordt niet gezien als negatief, maar als eigenlijk heel belangrijk in het leven, want het geeft ons een... Het geeft ons heel veel informatie. Ons lichaam heeft dus een hoge wijsheid. Ik heb dat zelf heel erg gemerkt. Ik heb 2 jaar aan dit boek gewerkt. En inderdaad, het is verrijkend, maar het was ook heel confronterend. Want ik ging al die signalen, als ik met hartproblemen bezig was of met gewrichtsproblemen, dan voelde ik al die dingen ook in mijn lijf. Want je lichaam signaleert veel meer dan je denkt. Tenminste, voor mij was dat nieuw. Ik wist het natuurlijk wel, maar dat er zulke kleine signalen al belangrijk zijn. Meestal wacht ik tot ik een echte beperking heb. Ik ben dus erg hardleers. Dus ik heb het boek nog steeds heel veel nodig om even na te kijken. Oh ja, oh ja, oh ja. Dus dat gebeurt er als je de wijsheid van je lichaam leert kennen. De relatie van de ziekte met de volksaard. Wat is nou die volksaard? Een volksaard is qua definitie, dankzij onze antropoloog, eigenschappen die hooglijk gewaardeerd worden. En die dus...
Recording in progress.
Oké. Moet ik iets intypen? Volksaard, dus de eigenschappen die hooglijk gewaardeerd worden en die dus aangemoedigd worden in opvoeding, sociale omgang en werkklimaat. Het zijn natuurlijk meestal positieve eigenschappen, maar voor bepaalde groepen is het een gezondheidsrisico als het ten koste gaat van andere eigenschappen of als er te veel psychische druk door wordt ervaren. Er zijn 3 delen en het eerste deel is een vrij algemeen deel en daar wordt de volksaard eerst, waar gaat het dan over als we het over de volksaard hebben? Ik heb een klein lijstje gemaakt van een aantal volksaarddingen en jullie zullen niet alles bij jezelf herkennen, maar misschien in een bepaald deel van je leven of bij anderen, maar dit komt in Nederland heel veel voor. We zijn een heel daadkrachtig volkje. We hebben enorm flink en volhoudend zijn we vaak. En je kunt nu al wel voorstellen, als er te voor komt te staan bij al deze dingen, die heel positief zijn, dan kan dat ook stress geven en dan kan dat dus ook allemaal geschiedenis schrijven in je lichaam. Prestatiebewust, nog meer, nog beter. Taakgericht en efficiënt staan we ook onbekend hoe goed we daarin zijn. Meestal is het natuurlijk wel erg korte termijn denken wat we kunnen. Maar goed, we kunnen het dan ook heel taakgericht en efficiënt. Veelweterij is ook een hele leuke. Dat herkennen jullie misschien bij jezelf. Je ontmoet toch, de meeste mensen willen heel veel weten van wat er op het moment gebeurt. En toch nog net even de krant lezen, toch nog net even televisie kijken, wat was het ook alweer? Dat is heel erg, hoort heel erg bij Nederland. Leven vanuit het hoofd. Hè? Wij zijn natuurlijk niet een echt gevoelsmatig volkje. Gebrek aan speelsheid en laat komen wat komt. Ik wil niet iedereen van jullie die heel speels om kunnen gaan, hiermee kwetsen. Maar over het algemeen zijn wij best, we zijn wel vrolijk, maar we zijn ook heel serieus. Doe maar gewoon is ook zo'n volksaard gegeven. Een oplettend meestertje, we letten heel goed op of de ander het wel goed doet. We hebben een code met elkaar dat je toch de vuile was, dat mag best in je eigen familie. Maar daarbuiten moet je er eigenlijk toch niet zo over praten. En je kunt je voorstellen, dat geeft ook bij sommige groepen best veel druk. De volgende is ook erg mooi. Opgeruimd karakter en behoefte aan vrij leven. Nou, jullie hebben het gemerkt bij de coronacrisis. Het vrije leven, dat staat heel hoog in het vaandel van ons allemaal. Mocht ik af en toe te stellig zijn, dat wil ik nog even vertellen, vergeef me dan. Het is niet de bedoeling om het eigenlijk aan te geven dat het allemaal zo is. Maar het zijn gedachtegangen die we hebben in het boek zo geprobeerd zo genuanceerd mogelijk te beschrijven. Die je kan voor jezelf kan nagaan of het bij jou ook zo werkt. De gemoedstoestanden. De gemoedstoestanden, dat is het hoofdstuk wat dus oorspronkelijk, toen Marieke bezig was met alle ziektes van het RIVM die ze veel voorkwamen, en uitkwam op eigenschappen, eigenlijk gemoedstoestanden die oorzakelijk waren, noemde ze deze gemoedstoestanden de volksziekten van Nederland. En ja, we hebben er lang over gedubt of we dat boek de volksziekte van Nederland zouden noemen. Maar dat is ook wel weer een hele zware term. Dus wij hebben, ook omdat het maatschappelijk zo belangrijk is dat de maatschappij zoveel kan leren van waar mensen ziek van worden. En hè, als je dat zou veranderen, dan zou er toch wel enorme preventie van in de gezondheid kunnen ontstaan. Hebben wij toch gekozen om het gewoon te benoemen wat er eigenlijk gebeurt. En dat zijn de gemoedstoestanden die belastend en zwaarwegend langdurig aanwezig zijn. Daar word je nou ziek van. Er is niks mis met een gewone gemoedstoestand natuurlijk. We hebben ze allemaal. Maar als er eb en vloed is van gemoedstoestand, zoals Marieke dat dan zegt, dan blijft het goed met je gaan. Hè, de ene keer heb je hem wel en de andere keer niet. Bijvoorbeeld lusteloosheid. Af en toe lusteloos zijn en dan weer niet. Daar is helemaal niks mis mee. Het gaat pas eigenlijk invloed hebben op je hele gezondheid. Als het een langere tijd alleen maar zo gevoeld wordt. Dat gaat zich dan allemaal vastzetten in je lijf. Ja, en je lijf schrijft geschiedenis. Hoe ouder je wordt, dus hoe meer dan geschiedenis en hoe meer je dan beperkingen oploopt. Kan lopen, moet ik weer zeggen. Ik moet heel erg goed op mijn woorden letten. In het boek wordt het allemaal uitgelegd. Ik geef alleen maar een idee over wat voor soort gemoedstoestanden het gaat. Ingehouden gedachten kwam ze ook heel vaak tegen als oorzaak van veel voorkomende ziekten. Innerlijke benauwenis, onvoldoende vitaliserende ontspanning, dat is ook een hele mooie. Want wij zijn als volk, hebben we eigenlijk de gewoonte om te ontspannen door iets te gaan doen. Ik weet niet of jullie dat bij jezelf herkennen, maar veel mensen hebben ze al een hele drukke werkdag gehad. En dan gaan ze als ze thuiskomen eerst fietsen of hardlopen of iets anders doen. Of lekker voor de televisie zitten. Dat ze ook weer wat doen, maar niet een vitaliserende ontspanning zoals bijvoorbeeld in India of in Roemenië waar ik veel gewerkt heb, gebeurt. Gaan mensen 's avonds gewoon voor hun huis zitten of op straat lopen om de dag door te praten. En dat is een ongeloof, dat is bijvoorbeeld vitaliserende ontspanning. Want je ontspant eigenlijk wat er aan overbezetting is geweest in jezelf, dat laat je los. Maar wij doen liever een lekker etentje, een borreltje, televisietje, sporten. En daardoor komt het lichaam, in onze cultuur tenminste, heel weinig, heel echt tot ontspanning. De overbezetheid van de geest kwam ook geregeld langs bij allerlei ziektes. Dus jullie hebben nu een beetje een indruk waar we aan denken. De waarde van ziekte, dat is ook nog een hoofdstuk in het eerste deel. Dat vind ik op zichzelf een heel bijzonder hoofdstuk. Dat zul je merken waarom. Omdat ziekte eigenlijk positief wordt benoemd. Het nodigt je uit je leven onder de loep te nemen. Kijk, dat wij het vaak te ernstig laten worden omdat wij heel laat luisteren. En ik heb het niet over de ziekte die tot de dood leiden. Dat is een ander hoofdstuk. Maar de ziektes die gewoon weer overgaan of kunnen overgaan. Die nodigen je uit om je leven onder de loep te nemen, want je hebt minder uithoudingsvermogen en het dwingt je gewoon andere prioriteiten te stellen. Het is een moment van stilvallen en een pas op de plaats. En die metafoor van scholing, daar heb ik zelf heel erg veel aan, want het is eigenlijk, Marieke legde uit, dat een ziekte kan je zien als een belangrijk moment in je leven om in een hogere klas te komen. Je hebt verschillende leeftijdsfases, je hebt een verschillende bewustzijnslagen. Dus een ziekte helpt je om een wending in je leven te maken. En dat vind ik heel bemoedigend, want anders is het zo van, je had het wat beter moeten voelen of je had het wat beter moeten doen en daarom word je ziek. Dat zal zeker ook in sommige gevallen zo zijn. Maar ook dan is het een scholingsmoment dat je denkt van, ik ga voortaan bijvoorbeeld alleen maar vitaal ontspannen, hè, voor vitaliteit. Dus ziekte helpt je om de overgang naar een volgende klas te maken. Het kan ook gewoon te maken met ontgifte of opschoning van zaken. Dat is ook een hele belangrijke. We hebben in Nederland en ook bij heel veel ziektes gewoon een verwerkingsachterstand. Als je ziet hoe vol en druk we het allemaal hebben en hoe flink we zijn als het moeilijk wordt, dan drukken we toch vlug weg wat er allemaal ook is. En ja, dan heb je dat soort ziektes als dementie die dan optreden of kunnen ontstaan bij een verwerking, bij een achterstand in verwerking. Deze is ook heel mooi, uitnodiging om geest en lichaam te integreren. Je geest, als ik nu een gedachte heb, dan kan ik heel mooi denken over mezelf. Hè, wat ik allemaal wil en wat ik allemaal zou gaan doen. Maar het lichaam moet het toch allemaal maar doen. En het lichaam is grofstoffelijk en je denken is fijnstoffelijk. En dat kan niet anders dan dat dat af en toe wrikt. Want het grofstoffelijke gaat langzamer. Dus als ik heel erg vooruit loop met allerlei ambities en ideeën, dan heb ik natuurlijk heel veel tijd nodig, soms om mijn lichaam, om even ziek te zijn, dat het lichaam kan bijkomen. Ja, we gaan wel door, want ik moet opschieten. Deel 2, maar nu hebben jullie de inhoud, nu kan ik wat sneller door de stof heen. Deel 2 gaat over de somatische ziektes. Weer zo'n ontzettend mooie illustratie in spiegelbeeld. Dit is ook zo'n mooie illustratie. Deel 2 gaat over de belangrijkste fysieke ziektes die het RIVM aangeeft als meest voorkomend. En dat zijn de hartziektes, de longziektes, de ziekten van botten en gewrichten, kanker en dementie. We gaan naar de hartziekte als voorbeeld. Hart- en vaatziekten komen heel erg veel voor in Nederland. En dit zijn dan een aantal gemoedstoestanden die, als ze dus langdurig belastend zijn, kunnen leiden tot hartaandoeningen. Het hart moet het allemaal maar doen. Wij bedanken ons hart eigenlijk nooit, hè? Dus als je hierop iets herkent, dan kun je voorstellen dat je ook preventief kan omgaan met voorkomen van hartproblemen door, als je dit herkent, eerder daar iets mee te doen. Ik geef jullie even de tijd om het te lezen. Dan komen we bij de ziekte van de botten en gewrichten. Ook zo'n mooie tekening weer. Een voorbeeld van een belastende gemoedstoestand is het alsmaar volhouden. Marieke kwam tegen dat heel veel mensen die lijden aan artrose, artritis en dat soort klachten, met aanleg er ook voor, echt volhouders zijn. En dat is natuurlijk een hele goede eigenschap in onze maatschappij. Maar daardoor verzwijgen ze wel vaak hun irritatie of hun pijnbelasting in contacten bijvoorbeeld. Want ze gaan wel door. Niet uitgesproken frustraties, die verstrakken de spieren en gewrichten. Het lichaam slaat alles op, tenzij het bewust wordt herkend en ontspannen. Er ontstaan verhardingen. Eerst niet zo opgemerkt, want flinkheid tilt je aanvankelijk boven lichtere pijn uit. Nou, dit is echt zoiets wat ik bij mezelf herken en bij sommige familieleden. Het is je hoe het gaat. Ja, het is, de frustratie is ook niet groot genoeg om gelijk te uiten. Je merkt het soms achteraf pas. En ja, dat ik merk wel ontzettend dat verstrakken van de spieren, dat is bijvoorbeeld zo'n signaleringsfunctie van je lichaam, dat dat heel erg veel zegt over het moment. Dus dat is de wijsheid van het lichaam, dat veel eerder weet of je gefrustreerd bent of niet. De longgerelateerde ziektes. Ook weer zo'n schitterende tekening van een boom met die twee longen erin. Wat een illustrator, hè? Als er sprake is van een langdurige beklemmende gemoedsgesteldheid die de vrije ademhaling in de weg staat, heeft dit invloed op de gezondheid van de longen. Alles wat langdurig benauwend voor je is, verzwakt de longen. Dan hoef je niet aan hele grote dingen te denken. Het gaat soms al om kleine dingen die je benauwd kunnen maken. Ik ga al stotteren. Bijvoorbeeld in je werk. Ik heb het in mijn eigen vakgebied bezig meegemaakt. Als je net begint en je bent afgestudeerd, dan kom je in je vakgebied werken. En je moet eigenlijk werken volgens bepaalde protocollen. Je moet het doen omdat de standaard zo is. En of het moet in een bepaald tempo. En dan is er weinig ruimte soms om eens even rustig na te denken over de juiste interessante gevallen die je tegenkomt. Dus dat is al bijvoorbeeld iets wat je op dat moment enigszins benauwt, maar je gaat door natuurlijk, want volgend moment is er iets bekend, dan heb je dus dat gevoel weer niet. Zo kan het ook gaan in een familieverband, dat je eigenlijk altijd een beetje de voorrang geeft aan iemand die heel erg veel aandacht vraagt. En dat kan ook benauwen. Dus als je dan in diezelfde situaties terugkomt, dan kan dat ook langduriger worden en zo stapelt het zich in je leven op. En het zit natuurlijk in onze cultuur. Want wij moeten gezellig blijven, we moeten meedoen, we moeten standaarden, regeltjes, ga zo maar door. Dus de ene mens is hier gevoeliger voor dan de ander. En ja, dat de mens die daar gevoelig voor is, dat is een risico voor ziektes. Kanker. Daar is een heel mooi hoofdstuk over. Dat moet u echt gaan lezen. En een kankerproces begint meestal bij het meest gevoelig reagerende orgaan. En als er, kanker kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben, maar als het ook te maken heeft met een langdurig belastende gemoedstoestand, als medeoorzaak, vertelt het orgaan een heel specifiek verhaal. Er is dan vaak onderhuids iets aan het woekeren wat de aandacht vraagt. Iets van de eigenheid is in het gedrang gekomen. Lees het. Dementie. Dementie, daar is een apart boek over. Dat hebben Flut en ik ook samen gemaakt. Dat hebben we 3 jaar geleden, denk ik, gemaakt. Ja. Ja, dementie, daar zit ik wel heel erg in. Dementie wordt gezien als functioneel. Ik heb een partner die al 7 jaar de diagnose dementie heeft. Dus ik heb ongelooflijk veel geleerd van wat oorzaken kunnen zijn op dit gebied van dementie. En jullie lezen het al, dementie is één van de mogelijkheden om ter afronding van het eigen leven op aarde alsnog emotionele zaken uit het verleden te verwerken. Het langdurig inhouden en verdringen van emoties, verlangens of eigenschappen kan geleid hebben tot een achterstalligheid in verwerkingsprocessen. Daar kan je het mee eens zijn of niet, maar als je bij verzorgende te raden gaat, dan herkennen die heel goed dat het korte termijn geheugen neemt af ten gunste van het lange termijn geheugen. En waar zijn de mensen met dementie in het lange termijn geheugen mee bezig? Met een of een eigenschap die ze hebben onderdrukt, of een thema uit hun leven wat nog niet goed is verwerkt, of andere zaken. En die herkennen het tot op hun botten. En er komt eigenlijk ruimte om het lange termijn, wat er nog ligt, om dat te verwerken, juist omdat het korte termijn geheugen afneemt. De bemoedigende hypothese is dat als je dit inzicht gebruikt, dat je de ernstige vormen van dementie kan voorkomen. Tenminste, dat is op het moment mijn overtuiging. We mogen niet overtuigen, maar ik heb wel af en toe een overtuiging. En hoe? Door in grote lijnen door een leven te leiden met voldoende lege tijd en voldoende verstilling. Want wat gebeurt er namelijk als je ook genoeg lege tijd hebt, dan komen vanzelf dingen in je op die nog aandacht vragen, die nog verwerkt moeten worden. Dat gebeurt bij iedereen. Dus als wij als maatschappij daar wat meer aandacht aan besteden of meer tijd voor nemen, dan zouden we heel veel vergeetachtigheid en dementie voorkomen. In dit boek is er extra veel aandacht besteed aan beginnende vergeetachtigheid. En er wordt verwezen naar het andere boek. En het mooie is van het boek wat alleen over dementie staat, dat wij dankzij een gift van de Fred Foundation in staat zijn om dat boek, dat e-book daarvan, gratis aan te bieden. En dat kunnen jullie gewoon downloaden via de webshop van de Vrije Maar. We gaan naar het laatste deel. Het laatste deel, dat is natuurlijk helemaal mijn vakgebied, gezondheidszorgpsycholoog. Het is weer een andere kleur en weer van die schitterende illustraties. Ik moet even mijn papieren weer eventjes... Een depressie. Ja, dat vind ik ook zo'n mooi hoofdstuk. Een depressie wijst doorgaans op het verschijnsel dat mensen zich uitgehold hebben. Je kunt geen contact meer maken met wat je vitaliteit geeft, met wat je begeestert, met wie je van nature bent. Je hebt een langere periode meer gegeven en of je meer aangepast dan goed voor je was. Daar kun je natuurlijk mee eens zijn of niet, maar ik vond het altijd wel heel opvallend in de therapie met depressieve jongeren, dat ze zich amper iets konden herinneren of voor de geest halen waarin ze zich weer begeesterd voelden. Waarin ze weer eventjes zich vitaal voelden. Waarin ze echt het plezier weer hadden. Dus net of je te lang toch jezelf voorbij bent gelopen om dat weer heel goed te voelen. Depressie wordt ook gezien als iets wat ons heel veel te vertellen heeft in onze maatschappij. Omdat wij ook niet gewend zijn om somber te, wat natuurlijk nog geen depressie is, maar wat we allemaal geregeld hebben, om met somber te goed om te gaan. En als somber te ook te veel in je body gaat zitten, in je spieren of in je andere zaken, kom je als je somber bent ook steeds makkelijker, dieper somber te zijn. Tot een depressie aan toe bijvoorbeeld. Er staat een hele mooie oefening in dit hoofdstuk over hoe bij beginnende somperte gelijk heel goed je lijf te gaan voelen waar dat zich in jouw lijf vastzet. Nou, er staat natuurlijk nog veel meer in het hoofdstuk, maar dat is om jullie in ieder geval aan te moedigen het te gaan lezen. Angststoornissen. Dit is ook zo'n schitterende tekening. Er staat iemand natuurlijk op een duikplank en die is bang om te springen. Maar moet je kijken, als je het omdraait, dan staat ze op de grond. Het is zo'n mooi beeld. Die illustrator van ons, ik hoop dat ze luistert. Dat is echt een genie. Ook een angststoornis wordt gezien als functioneel en verdient ering, geen stigma. Dat wordt uitvoerig uitgelegd. Je staat voor of op een drempel om je diepste innerlijke drijfveren te gaan volgen en dit roept angst op. En dat wat is dan cultureel bepaald, is dan weer dat maatschappelijk je hoofd boven het maaiveld uitsteken of het heel anders doen dan je omgeving van je verwacht, of een grote wending in je leven, wat dus toch wel heel veel met zich meebrengt, dat kan allemaal zorgen voor het moment dat er zich een angststoornis ontwikkelt. Je hebt vaak grote verwachtingen van jezelf, aan verwachtingen voldoen van jezelf of anderen, maakt dat je leeft met vermeende tekortkomingen. Nou, dat is ook zoiets in onze volksaard. Wij willen altijd meer dan we op het moment kunnen. Of tenminste, dat wordt aangemoedigd. Als je jong bent, zeggen mensen vaak, wat wil je worden? Wat wil je worden? Wat ben je? Je bent al heel veel. Je bent eigenlijk elk moment goed genoeg. En dat leren we niet aan elkaar, waardoor we toch eerder somber of eerder angstig of eerder, weet ik het niet, wat allemaal kunnen zijn. Dit waren tot nu toe al die RIVM belangrijkste zaken. En ik heb zelf nog twee toegevoegd. Het hoofdstuk 11 en 12 gaat over burn-out en verslavingen. Dat is gelukkig, maar misschien burn-out onder de hand wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar die waren zeker niet in dat rijtje van de RIVM. Maar die zijn wel heel erg gerelateerd in de gemoedstoestanden die te langdurig zwaarwegend zijn en waardoor wij als maatschappij ook vaak mede bepalend zijn dat mensen dit ontwikkelen. Nou, jullie weten het zelf, burn-out komt steeds meer voor. En de definitie is dan iemand ervaart onvoldoende begeestering in deelgebieden van het eigen functioneren. Als je in dat deelgebied aanwezig bent, voel je op een gegeven moment alle vitaliteit uit je weg stromen. Het kan best zijn dat je de Mount Everest gaat beklimmen, maar ondertussen niet in je gezin of je werk kan zijn, omdat je daar voelt dat de vitaliteit wegstroomt. Dus er is wel wat aan de hand. Maar ik vind het altijd zo bijzonder dat die deelgebieden, die zeggen namelijk zoveel over jou, dat je niet gezond kan blijven als je niet meer vitaliteit voelt of begeestering. Dus de oproep van een burn-out is ook gewoon om een eenvoud te staan en te zijn met wie je bent vandaag en niet meer of minder te willen dan wat je gewoon bent. En dat brengt je vitaliteit terug. Dus niets meer of meer willen zijn dan je gewoon bent. En jullie voelen hem al wel, dat is ook weer iets van onze volksaard. Dat hebben wij niet algemeen dat we dat vinden. Want je moet ambities hebben en dat moet je najagen. En dat moet niet, dat willen we ook graag, omdat dat zo gewaardeerd wordt. Maar je loopt eigenlijk vast als je een kant op gaat waar nou niet, net niet jouw begeestering zit. En dan verslaving. Dit is ook een mooie. In de spiegel zie je je eigen monster. Een verslaving verwijst naar psychologische zaken die overdruk geven en of verdoezeld worden. Er is sprake van compensatiegedrag. Iemand wil het leven lichter maken dan het in werkelijkheid is. Hoe herkenbaar? Je alledaagse ik heeft bemoediging en warmte van jou nodig om niet in een verdoving te geraken. De maatschappij keurt het over het algemeen af, maar we hebben er allemaal debet aan dat we het leven, soms heel zwaar maken voor mensen, maar dat het ook het lichter maken ook inderdaad gaat met zaken waar je verslaafd aan kan raken. Dus het is een pittige weg te gaan. Laten we elkaar daarin steunen. Het laatste hoofdstuk gaat dus over de preventie. Want ziekte, als je het zo bekijkt, en ook de gemoedstoestanden die langdurig belastend en zwaar zijn, serieus neemt, en ieder de kans geeft om juist zijn eigenheid en zijn eigen begeestering vast te houden, dan blijf je vitaal. Nee, het is nog niet afgelopen. Wat is gezondheid bevorderend voor ons allemaal? Dat is de mildheid naar de eigen ziekteprocessen eigenlijk. Niet afkeuren, maar zeggen, hé, ik moet naar de volgende klas. Ik ben op weg. Een leefklimaat waarin niemand zich meer of minder hoeft voor te doen dan hij zich op een bepaald moment voelt. Dus het hoge perfectionisme, dat alles goed moet gaan, laten we dat loslaten met elkaar. Dat ieder mens aanvullende kwaliteiten heeft, daar zijn we nog lang niet mee bezig. Er zijn toch mensen die we alleen willen dat ze doen zoals onze kwaliteiten zijn. Dat is dan het werk wat ze moeten doen, terwijl ze eigenlijk aanvullende kwaliteiten hebben. De herwaardering van verstillingsmomenten. Dat is natuurlijk echt eigenlijk ongelooflijk belangrijk om ooit met z'n allen onze achterstallige verwerking eigenlijk op te lossen. Onderwijs gebaseerd op interessegebieden. Daar zou ik een heel boek over kunnen schrijven, want dat is een stokpaardje van me. Maar dat zal ik jullie nu besparen. En ook een politiek die niet het voorbeeld geeft van schreeuwen en frustraties en elkaar afkatten, maar van samenwerken en dialoog. Het klinkt heel groot, maar je kunt voorstellen dat als je een land hebt waar iedereen kan ontspannen, dat er veel minder ziektes voorkomen en dat iedereen veel vitaler en begeesterder bezig kan zijn. Het nawoord is eigenlijk in het boek dat we hebben alle gezondheidszorg in Nederland die ongelooflijk goed is, die hoog peil heeft in de wereld. Maar dat we dus hopen dat eigenlijk dit boek ook een aanzet kan zijn, of deze gedachtegang, dat het echt een aanvulling kan zijn in de gezondheidszorg. Het is geen echt leesboek. Het is eigenlijk een studieboek. Een boek waar je stukjes in leest en eens over gaat denken. Van tijd tot tijd dingen opzoeken als jezelf of een familielid of ander een van deze ziektes of gemoedstoestanden heeft. En daardoor steeds meer zicht krijgt. Dat je daardoor steeds meer inzicht krijgt in je eigen lichaam. Met dat mooie signaleringsfunctie. Met die mooie wijsheid. Er staan ook oefeningen in het boek. En er is een e-book uitgekomen deze week. Dus je kunt via onze website zowel het boek bestellen als het e-book. Dankjewel.
Nou, dankjewel, Marleen. Wat een uitleg. Natuurlijk niet alles in het boek, maar wel al een heel goed overzicht. En dat jullie een beetje een gevoel krijgen wat er allemaal te vinden is in het boek en waar het ongeveer over gaat. Ik kan me voorstellen dat het best veel informatie is. Dus ik stel voor dat we een korte pauze doen. 10 minuten. En dan komen we na die 10 minuten weer terug en dan spreken we met Marieke de Vrij.